Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Welkom Karin Kuipers hier in je eigen atelier, want we zijn niet bij ons aan de keukentafel, maar we zijn bij jou. Hartstikke leuk om hier te zijn. We zitten in Rotterdam. Jouw titel, ga ik je mee introduceren, van lifestyle journalist naar bloemenmeisje. Nou, heel verhaal, gaan we allemaal horen. Wij kennen elkaar eigenlijk vanaf deze zomer. Heel grappig, we hadden de familieboerderij gehuurd via Airbnb en zo zijn we in contact gekomen. En door een vergeten laptop van mijn dochter kwamen wij deze zomer hier in dit atelier. En is dit idee ontstaan van deze aflevering, superleuk. Wie is Karin? Jij bent hier echt geboren, Rotterdamse?
Nee, ik ben in Schiedam geboren, de jenevenstad hier, maar die ligt naast Rotterdam. Dus,
ja.
En ik woon nu sinds 7 jaar eigenlijk pas in Rotterdam.
Oh, okay.
Eigenlijk lang in Schiedam en Vlaardingen gewoond.
Ja.
Dat zijn allemaal omliggende gemeenten. Maar nu, Rotterdam, ja, heerlijk. En het atelier is in een oud schoollokaal in Overschie.
Ja.
Midden in een wijk, mooie oude steentjes, goed sfeertje, lekker geurtje,
ja.
Mooie bloemen, ja, leuke mensen,
ja.
Alles wat je wensen wil, zeg ja, maar, in werk of leven of passie.
Ja. Ja, maar ik maak meteen even een bruggetje nog naar Frankrijk, waar ik net ook over had. Wanneer kwam die familieboerderij bij jullie in het leven, zeg maar?
Nou, het was zo, het was 1975. Ik heb 2 zussen en mijn vader rookte sigaren en mijn moeder rookte sigaretten. En dan, ze hadden een Opel kapitein. En dan gingen wij Frankrijk door met z'n 3 op de achterbank. En dan stak vader om 8:30 's ochtends in de auto zijn dikke sigaar op en moeder haar sigaret. En zo reden wij met een SNV, een Zweedse bijzondere caravan, Frankrijk door met een sleurhut, ja.
Ja.
En op een gegeven moment waren ze op een verjaardag. En toen riep iemand, oh, er staat bij ons in de buurt, in de Loire, zo'n leuk boerderijtje te koop. En toen dachten mijn ouders, nou, waarom gaan we niet eens kijken? En dat is zeg maar de familieboerderij geworden.
Ja.
Die hebben ze gekocht. Mijn vader was aannemer, dus die heeft van de koeienstal heeft hij een mooie slaapkamer gemaakt. Nou,
ja.
Je hebt het allemaal meegemaakt.
Ja, ik heb het meegemaakt. Fantastisch.
We
ja.
verhuren het in ja. de zomer ook. Ja. En het is voor mij ja, een plekje ja, waar ik een deel van mijn leven heb doorgebracht. Alle zomers, alle vakanties. En ook in mijn schrijfcarrière ben ik daar ook weken gaan zitten om een boek te schrijven over Olcay Gülsen bijvoorbeeld. Of nou ja, stukken te tikken.
Ja, ja.
Het is, je hoort verzand en dat is het zo ongeveer.
Ja, ja, fantastisch.
Nou,
ja.
Jullie weten het. Hoe ja, vonden jullie het?
Ja, we vonden het heerlijk en fantastisch. En inderdaad, de natuur helemaal heerlijk en het gebied daar. En dan was er ook nog een heerlijk zwembad bij. Dus wij hebben heel erg genoten. Ja, zeker. Ja, zeker.
Ja. Ja, het heeft eigenlijk alles zonder dat die toeristische druk,
ja,
vind
exact.
Ik.
Ja, ja, dat is het.
Het is lieflijk.
Ja.
En nou ja, zo leerde ik dus ook Odette kennen.
Ja.
Zal ik daar wat over zeggen of niet?
Nou, of zullen we het heel even parkeren, ja? Want ik ben wel benieuwd.
Ja, jij bent de leider, hè?
Ja, precies. Nou, dus Odette, gaan we zeker op terugkomen. Maar jij bent toch een heel ander verhaal. Je bent een heel ander pad gaan volgen. Je bent, nou, hoe ben je bij de mode uitgekomen? Hoe ben je bij de journalistiek uitgekomen? Hoe heb je
nou,
dat ontdekt?
Ik wilde eigenlijk met mijn vriendje wilde ik t-shirts gaan verkopen op de markt in Frankrijk. Want dat was mijn grote droom.
Ja.
Dus we hebben een try-out gedaan op het dorpsplein in La Chartres-sur-le-Loire.
Oh,
je
ja?
kent het wel, ja? voor Hotel de France. Met een ja. rek met 10 t-shirts van met Donald Duck erop. Of
oh, geweldig.
Nou, ik geloof dat we er 6 verkocht hebben. Maar mijn vriendje vond er eigenlijk geen zak aan. En ik wilde eigenlijk wel die markt erlangs. Dus daar zit al een beetje iets modisch in.
Mm-hmm.
Maar ja, dat werd hem niet. En toen ben ik eigenlijk de journalistiek ingerold. Ja, omdat ik eigenlijk niet wist wat ik... Nou, ik wilde eigenlijk actrice worden, zo is het. Maar toen zat ik op de Vrije Hogeschool. Dat is een jaar voor mensen die niet weten wat ze willen. Ja. Toen heb ik daar toelatingsexamen gedaan voor de toneelschool in Amsterdam. En nou, daar werd ik niet goed genoeg bevonden. Dus toen raakte ik natuurlijk in een identiteitsdip.
Ja, ja.
En dat hoort ook op die opleiding. Dan moet je een identiteitscrisis hebben.
Dan kan je weer terugkomen.
Precies, kan je weer terugkomen. En toen via een vriendje ben ik eigenlijk in de journalistiek beland. Eerst de regionale journalistiek.
Ja.
Voor de Waterwegcourant van Vlaardingen en Schiedam. En toen ben ik daarna naar het Rotterdams Nieuwsblad gegaan. En toen daarna naar het Elsevier's Weekblad. 2 jaar. En toen kwam ik bij het AD terecht. Ja, daar heb ik ook alles gedaan. Van snelle nieuwsgetters tot grote interviews tot chef.
Ja.
Maar op een gegeven moment was de moderedactrice, die was met zwangerschapsverlof.
Ja.
En toen vroegen ze aan mij van, wil jij naar de shows in Parijs?
Nou.
En toen dacht ik, nou, ik ben toch een serieuze journalist die het nieuws haalt en dubbele moorden oplost op Kamerrecht. Ja. Maar ik was daar in Parijs en ik werd onmiddellijk gegrepen door de sfeer, de industrie, de glamour, maar ook de hardheid, de creativiteit. Het was een magisch circus. Mijn eerste show was toen voor Chanel, een couture show.
Ja.
En toen kwam Karel Lagerfeld nog in het Ritz langs om iedereen een handje te geven. Zo klein was dat.
Ja.
Terwijl hij nu, hij is er niet meer, maar nu hebben ze 2 keer het Grand Palais met 2500 mensen per keer zetten ze in. Dus het is, het greep mij en ik ben dat ook eigenlijk blijven doen. En dat is ook een beetje het begin geweest dat ik meer beauty ging doen, mode, culinair. En dat was eigenlijk niet bij de krant.
Nee.
Want entertainment.
Serieus.
Ja, dat was serieus. En er was geen vertier of zo. Dus ik heb dat eigenlijk wel voor het AD op de kaart gezet.
Ja.
Dat hele lifestyle deel.
Ja. En nu schrijf jij nog steeds voor het Financieel Dagblad.
Ja.
Maar dan weer meer persoonlijke verhalen.
Ja.
Ja.
Nou, ik heb ongeveer 20 jaar de mode gedaan.
Ja.
En ook later als freelancer. Niet alleen voor het AD. Met culinair en beauty, zeg maar, dat pakketje en reizen.
Mm-hmm.
Was ongelooflijk veel de hort op. En toen... Even kijken, ik ben hem even kwijt. Wat
ja, dus
je?
Nu schrijf je nog voor het Financieel Dagblad, voor de persoonlijke rubriek.
Ja. Ik ben 20 jaar geleden voor mezelf begonnen als freelancer.
Ja.
En nu schrijf ik eigenlijk nog steeds voor het Financieel Dagblad, voor FD Persoonlijk, de grote interviews. En ben ik eigenlijk uit het modewereldje. Ja, ik werd ook gewoon wel een soort van cult gesteld. Hoe zeg je dat? Mm-hmm. Er kwamen influencers. Die werden ineens belangrijk. Want die konden gelijk posten van wat ze hadden gezien.
En
wij moesten dan nog 3 maanden wachten voordat we onze keutel neer konden leggen in de krant. In een modespecial enzovoort. Ja. Dus dat was ook een beetje zo een tijdperk. Wat een beetje achterhaald leek of zo.
Mm. Betekent dat dan einde oefening een beetje ook voor jou? Heb je dat zo ervaren?
Ja, en er kwam ook... Ik ging toen scheiden in die tijd. En dat was een verdrietige tijd. En dan moet je jezelf opnieuw weer uitvinden. Je zit toch een soort in de rouw. En er gebeurde er iets bij mij dat ik dacht... ik vind het wel echt mooi wat ik gezien heb. Wat ik meegemaakt heb. 3 keer in de week in Italië naar Parijs. En, bonjour. Jude Law, Lady Gaga in New York. Giorgio Armani, Karl Lagerfeld. Weet je?
Ja.
Al die heerlijke mensen die ik heb kunnen interviewen. Al die prachtige shows die ik heb gezien. Maar het was ook wel op een gegeven moment genoeg.
Ja, je wordt een beetje geleefd misschien.
Ja,
ook wel.
Ik weet het. Het is misschien ook je leeftijd dat je ouder wordt. Of dat je zo'n scheiding meemaakt. Of dat je gewoon verandert. Dat je denkt, ik wil meer naar binnen. Ik wil meer de diepte in.
Mm.
En die kans kreeg ik toen bij het Financieel Dagblad.
Ja.
En dat doe ik nog steeds. Dat vind ik een van de heerlijkste dingen om te doen.
Ja.
Om ondernemers te interviewen over hun... over hun carrière en drijfveren, ook hun mislukkingen.
Ja.
Als journalist mag je alles vragen.
Ja.
En als het persoonlijk is, helemaal leuk.
Ja.
Ik krijg ze graag aan het huilen.
Oh, en dat lukt je?
Ja, ik werd ook... Uh, oh, ik was de verslaggever van het zakdoekje bij het FD.
Oh, geweldig. Nou, eens kijken of mij dat lukt. Nee,
dit
dat
is echt een zakdoekje voor Karin, ja.
Oh, geweldig.
Nou, bij mij lukt het hoor, want ik ben een huilenbalk.
Maar goed, dan is het toch wel interessant te switchen naar waar je nu mee bezig bent. Dus dan komen we uit bij Odette natuurlijk.
Ja.
Ja, terug in de tijd, terug naar de familieboerderij.
Ja.
Wie
ik
is Odette?
Ik was 17 toen ik daar kwam bij de boerderij. En ik weet niet, ik sprong op een fiets. Ik ging naar een kroegje, een heel simpel kroegje, eigenlijk een soort huiskamer. Waar allemaal oude mannetjes zaten die nog in hele oude franken, in hele oude franken praten.
Mm-hmm.
De miljoen en de Eerste Wereldoorlog nog mee hadden gemaakt. En ik kon daar hele middagen zitten om Frans te leren. Ik weet niet waarom. Nou ja, naar de kroeg flipperen en verliefd worden, dat helpt allemaal om je.
Ja.
Om in zo'n gebied te zinken en die taal tot je te nemen. En Odette was er één van. Odette was mijn buurvrouw. Ja, ze had een kastanje in de schort tegen de reuma.
Want ze was op leeftijd. Jullie hadden
grote verschil. Ja, zij was 65.
Ja, voilà.
En ze had nog nooit de stad gezien.
Mm-hmm.
Sterker nog, ze mocht ook niet meer in het dorp komen toen haar man terugkwam uit de oorlog. Want die vond dat ze te veel geld uitgaf.
Oh ja.
Dus toen zei ze, nou, dan ga ik ook nooit meer boodschappen doen. Mm. Dus ze had eigenlijk een moestuin, maar ze kwam nooit meer in het dorp.
Ja.
Nou ja, een heel klein wereldje, maar wel volop in de natuur.
Mm-hmm.
En een prachtige bloementuin had ze. Oh, geweldig. En ja, dan liep ik met haar in die tuin. En dan waren echt geluksmomentjes.
Ja.
En toen nam ik tulpenbollen mee uit Nederland. En die planten ze dan. En dus voor mij als stadsmeisje, ja, was het heel bijzonder. En voor haar waarschijnlijk ook, ja. Mm.
Want had ze kinderen? Misschien had ze ook geen kinderen, dat weet ik niet.
Nou, ze had één zoon, maar die was getraumatiseerd in een oorlog in, waar was het nou? Albanië?
Mm-hmm.
Zoiets, dus, ja.
Dus dat contact was
dat was een ingewikkelde zoon,
ingewikkeld,
zeg maar.
Ja. Mm-hmm.
Maar zij was zo vrolijk, ze had een anderhalve tand in de mond. ze was duurzaam voordat de term was uitgevonden, want haar schort en haar regenjas. Ja, dat zou nu, denk ik, 10.000 euro waard zijn als Martin Margiela het zou doen. Maar die waren helemaal in elkaar genaaid en geborduurd en vlekken erop en eraf. En, en ze maakte rieten mandjes in de winter als er weinig te doen was natuurlijk in de tuin. Dus dat was een wereld die ik niet kende. En die mij toch aantrok. Ik voelde een diepe verbinding met Odette.
Ook, maar vooral als je daar was, denk ik, kan ik me voorstellen. Ja. Ja, het was niet zo dat je ging schrijven of op afstand ook contact had met haar.
Nee, niet echt. Nee.
Dus als je bij de boerderij was, dan had je met haar
ging altijd stevig naar Odette en later met mijn kinderen. En dan kregen die koekjes met uitspraken erop. Je tem en die kleine vierkante koekjes.
Ja.
Dus het was een hele warme vriendschap. Ja. En door haar heb ik ook de liefde voor bloemen leren kennen. Want dat heb ik niet van huis uit meegekregen.
Mm-hmm.
Dus toen ging ik ook zelf bloemen kopen en schikken. En elke week op de markt halen. En dan vonden vriendinnen dat ik dat zo leuk deed. Dus toen moest ik ook verjaardagsboeketten maken en zo. Dus het is al best wel lang in mijn leven, bloemen. Maar het was nog niet echt een businessmodel.
Ja. Oh, dus je maakt het al voor vriendinnen ook?
Ja.
Ja. En hoe is dan dat businessmodel ontstaan? Hoe op een dag viel dat kwartje? Of wat gebeurde er dat?
Goeie vraag. Nou, ik was op een gegeven moment heel druk in de journalistiek. En toen dacht ik, ik wil iets met bloemen. En ik ken zoveel ontwerpers. Natuurlijk totaal naïef. Maar ik ken Karel Lagerfeld en ik ken Victor en Rolf en ik ken Lady Gaga. Dan gaan we elke maand een speciaal ontwerpersboeket doen.
Mm-hmm.
Het boeket van Victor en Rolf.
Ah,
en dan verkopen we dat dan.
Ja.
Van verse bloemen nota bene. Nou, echt. Ja, naïver kan niet zijn eigenlijk. Want ik ben best wel creatief. Ik denk dat dat wel mijn kracht is. Maar ja, iets organiseren of logistiek, zeker met verse bloemen.
Dat is wel echt heel moeilijk,
doen,
ja. Ja, ja, ja.
Te doen. Dus toen heb ik eigenlijk dat idee een beetje laten varen. Maar toen kwam corona.
Oh,
en toen zag ik dat iedereen een eigen thuiskantoortje wilde. En toen kwam ik ook op een beurs in Parijs. Mm-hmm. En toen zag ik dat die kunstbloemen zo goed van kwaliteit waren geworden. En ja. Niet meer die plastic zooi in het vensterbank van je oma.
Ja, precies. Daar ja. Komt het plastic bloem vandaan ja, inderdaad. Ja, je precies. Denkt, nee, die wil ik niet hebben.
Nou, die wil ik niet. Ja. Nou, ik heb ze trouwens nu ook hoor, omdat ik ze ook graag inzet. Omdat niet alles levensecht hoeft te zijn.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik, nou, toen ging het ineens weer kriebelen eigenlijk.
Mm.
En ik had ook, ja, ik 30 jaar in de journalistiek. Ik vond het ook leuk. Maar ik voelde dat ik nog iets anders wilde of zo. Mijn leven was gekanteld. Ik was alleen. Ik was weer een happy single.
Ja.
Ik had de boel weer een beetje op orde. Er was ruimte voor een nieuw idee.
Nieuw start, ja. Ja, ja.
Maar ja, tussen een idee hebben en het doen.
Dat is, ja, precies. En hoe is dat dan gegaan?
Nou, heb ik uiteindelijk Anne, als je het nou hebt over helden, dan is Anne van Kralingen, ik zal even de achternaam ook noemen, mijn grote heldin.
Mm-hmm.
Zij is een vriendin van een vriend van mijn zoon, jonge Griet, eind 20. Ambitieuze Griet, werkt bij een bank, maar die had ook een soort ondernemersverlangen.
Mm-hmm.
En die hoorde mijn idee en ze zei, Kaar, ik wil je helpen. Om het op te zetten, ook vanuit mijn eigen ervaring.
Ja.
Dus toen is zij in de avonturen en in de weekenden. En zij was heel aanvullend aan mij. Want zij had wel die strakke geest.
Ja,
onderhandelen.
Ja, ja.
En wist hoe een website in elkaar werd gedraaid.
Ja, die moet je dan ook eens hebben. Ja.
En als ze het niet wist, dan vond ze het uit. En ik zat alleen maar in uitstelgedrag. Zo van, ja, ik wil het wel, maar het was gewoon te veel.
Mm-hmm.
En zo'n... Zo'n idee, ja, je denkt in het begin, oh, ik kan alles wel alleen, maar dat kan helemaal niet.
Nee, nee.
De grote, hoe zeg ik dat, het beste inzicht is dat ik met haar ben begonnen. Mm-hmm. En nu hebben we nog 3 meiden erbij, jonge meiden, die, ja, en dan gaat zo'n idee vliegen.
Ja, ja, ja.
En landen. En ja, en, ja, dan gaat het weer vliegen en landen. Ja. Ja, dan komt er een dynamiek in.
Ja.
Die had ik in mijn eentje nooit voor mekaar gekregen.
Nee.
Kijk, als schrijver, als freelancer ben je alleen. En mm-hmm. ik heb dat ook heel fijn gevonden. Vind ik nog steeds fijn. Want ik kan lekker op die boerderij stukjes tikken
ja,
in mijn
ja,
eentje.
Ja, ja, ja.
Dus, maar ja, zo'n idee van bloemen verkopen, bloemeninstallaties maken voor bruiloften, voor restaurants, voor ja. hotels, voor particulieren die hier ja. komen met een vaas en die zeggen, ja, wat moet erin?
Ja.
Ik
ja.
zie wel bloemen, maar ik krijg nergens advies. Nou, hier ga je blij de deur uit, want hier zeggen we, ja, je moet voelen.
Ja, voelen, ja, voelen. Ja, 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 ja.
En dan ontstaat er iets tussen de klant, zeg maar,
ja.
en wij met onze gekke passie.
Ja. En dus eigenlijk wisselwerking is het de hele tijd. Dus wisselwerking ja. onderling met degene met wie je dit dan hebt opgezet. En de klant die binnenkomt,
ja,
zeg maar.
Het is
ja.
gewoon te leuk.
Ja, ja, ja,
ja.
Ja, grappig.
Ja, soms blijven ze gewoon 2 uur hangen. Soms gaan ze ook dronken naar huis. Want dan schenken we op vrijdagmiddag een bubbeltje van Odette.
Ja,
uit
ja,
de schreef
ja,
van
ja,
Odette.
Ja, ja, heerlijk. Ja. Dus. Ja, maar het is ook een heerlijke plek hier. Dus dat is helemaal fantastisch. Ik zag grappig dat ik in het begin, toen ik met dit gesprek een beetje bezig was, dat ik van wat ook heel anders is van nu, is dat je voorheen echt achter de schermen werkte, zeg maar. En nu ineens door Instagram vooral, ben je voor de schermen. Ik dacht van, hoe is dat voor jou? Maar nou hoorde ik je net zeggen dat je dus eigenlijk droomde van een carrière als acteur of actrice. Ja. Dus dat komt eigenlijk ook een beetje nu samen. Of zeg ik iets heel geks?
Nee, dat zeg je eigenlijk heel goed. Ik heb er zo nog niet over nagedacht. Nou, ik moest wel erin getrokken worden. Want ik vind mezelf niet echt knap en dik. En weet ik voor wat. En stom praten. En, nou ja, zoals denk ik de meeste mensen op beeld van zichzelf vinden.
Ja.
Maar we hebben hier ook een minor gehad van 4 studenten van de Hogeschool Holland.
Oh, geweldig.
En die zagen, dat waren jonge grietjes. En die zagen op de een of andere manier mijn kracht of zo. En die riepen, Kaar, je moet op video. Kaar. Nou, dus toen dacht ik, nou, laat ik het maar proberen. Daar gaan we. En we hadden hier een hijskraan voor de school staan. En toen hebben ze dat bedrijf gebeld van... Ja, mag Karin op die hijskraan naar boven en dan een boeket afleveren voor de film? Dus dat waren echt hilarische momenten.
Ja.
En toen... want je moet dingen proberen, hè, ja, met e-commerce. Van, ja... Je denkt, nou, die website is in de lucht. Nou, jongens, klaar. We zijn er klaar voor. Nou, nee, er gebeurt er gewoon helemaal niks.
Nee.
Dan blijft het akelig stil. Maar toen ik dus met die video's ging doen... toen kreeg ik ineens bergen reacties van... Kaar, wat leuk, ik werd gebeld. Weet ik veel. Iedereen, er ging ineens iets bewegen, iets leven dan... Die prachtige boeketten die we prachtig gefotografeerd hadden in een prachtige studio.
Ja.
Waarvan wij dachten, ja, dit is allemachtig prachtig. Dat snappen mensen wel.
Ja.
Maar ik denk dat key is dat als je ziet wie er achter een merk zit.
Ja, het gezicht achter het product is natuurlijk super.
En of je nou een beetje te dik bent of je praat een beetje raar. Dat maakt allemaal niet meer uit.
Nee.
Dus nu, het is nog steeds niet echt mijn... Nee, ik vind het eigenlijk wel leuk om te doen.
Ja.
Ik ben er wel eigen.
Ja. En ik, wat ik al zei, ik vind het... ik volg je natuurlijk best wel. Laatst ook weer met zo'n spaghetti blik of tomatensaus blik of zo. En dan doe je daar weer bloemen in en alles. Dus het is een heel eigen ding wat jullie neerzetten. Of wat jij neerzet. Dus daarom ook zo belangrijk dat je te zien bent, zeg maar. Ja,
nou, en ik denk ook dat het leuk is. Ik heb natuurlijk die gekke modewereld meegemaakt. Ja, er zitten allemaal beelden in dat hoofd van me. Ja, die zie je niet. Dat zijn geen beelden die de standaard bloemist heeft, zeg maar. Mm-hmm. In het maken van boeketten.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ik wel meer durf... Het mag ook ondersteboven of het mag ook alle seizoenen door elkaar. Of het mag ook plastic fantastic zijn.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat we nou disruptive zijn, maar...
sorry.
Nou ja, ik denk wel dat we in de kern anders zijn.
Mm-hmm.
En daar krijgen we ook de klanten op. Die vinden dat leuk. Die,
Ja. En nog even terug, want je bent dus al best wel lang freelancer, maar dan schrijver, zeg maar. Wat vond je in het begin dan eigenlijk het lastigste, zeg maar, aan dit opzetten? Zeg maar?
Nou ja, behalve mijn eigen angst dan overwinnen, hè, een heldin Anne binnenhalen, vond ik het lastig om... Ja, ik heb 4.500 volgers op Insta. Ik denk, nou... Ik tik het door van Odette naar mijn eigen account en het gaat wel lopen.
En klaar.
Maar het dat bleef stil. Helemaal niet.
Ja.
Het bleef gewoon stil.
Ja.
En we zijn blij met elke volger die we hebben. Ja, moet je dan gaan betalen? Ja, sorry, we hebben geen zakken vol geld. Dus je moet het ook een beetje creatief doen. Dus eigenlijk hebben we dat e-commerce op dit moment een beetje losgelaten. Ook omdat we de poenen niet voor hebben.
Mm-hmm.
En ik merk toch ook wel, kijk, ik ben journalist. Ik schrijf stukjes op maat. Voor Linda heb je een andere toon nodig dan voor het FD. Hè? Mm-hmm. Als ik voor Linda een productie moet doen van zoek 6 sexy glazen wassers voor het nummer gluren bij de buren. Ja, dat levert andere stukjes op dan dat ik de nummer 3 uit de quote 500 voor het FD interview.
Mm-hmm.
En ik denk... dat team mix, dat we dat ook terugzien in het atelier. Ik ben toch ook een soort kleermaker, bedoel ik. Ik maak op maat.
Ja, ja,
en dat
ja.
is het tot nu toe. En dat is misschien denk ik ook wel uiteindelijk onze stijl.
Ja, ja, ja. ja.
Dat we meer een couture atelier zijn en een bloemen atelier die dingen op maat maakt.
Mm-hmm.
Dan dat we 500.000 tulpenbossen willen verkopen.
Ja, ja, precies. Ja, precies.
Het is geen hobby, hoor. Het is niet opgezet als hobby, laat dat duidelijk zijn.
Mm-hmm.
Maar het is ook niet... we hoeven geen Unilever van de bloemen te worden of
nee,
zo.
Nee. Nee, alles komt wel een beetje samen. Ook jouw creativiteit natuurlijk.
De groei en de talenten van de meiden.
Ja.
We hebben hier Iris, die heeft dan ook echt in de bloemen gewerkt. Nou, die maakt boeketten. Die heeft nou een bruiloft gedaan. Echt niet normaal mooi.
Dat zag ik inderdaad voorbij komen op Insta. Jullie zijn helemaal naar Italië gegaan,
nou,
toch?
De bloemen. Ja, we hebben hier alles klaargezet. En het is toen vervoerd naar
Italië.
Ja, waanzinnig. Echt.
Ja, zag het prachtig
dus dat
uit.
Geeft dan ook weer een meerwaarde. En en Annabel die maakt dan die leuke video's. En die doet de social media. En Anne die zit de hele tijd van, we moeten door. Oh ja,
ja.
Okay. Nee, dus het is eigenlijk ontzettend leuk om van een eenling eigenlijk als freelance schrijver naar zo'n concept te komen waarbij je met jonge mensen te maken hebt die ook niet te houden zijn.
Ja. En Odette heeft dit natuurlijk nooit geweten.
Nee.
Nee.
Ik denk ook dat ze het me vergeeft hoor, dat ik met zijde bloemen
denk ik
in plaats
ook
van... van verse.
Maar jouw contact met Odette gaat echt terug naar de jeugd. Het is toen jij je modecarrière, laten we het even zo noemen, heb jij waarschijnlijk met haar minder contact gehad? Of was dat wel?
Nee hoor, want ik kwam eigenlijk best wel vaak in Frankrijk. Dus ging ik altijd even naar de boerderij en... maar zij zei, mode.
Wat is dat?
Ik denk, zat te schort. En dan kwam er weer zo'n wagen, zo'n RSV-wagen langs met schorten. En dan kocht ze weer een bloemetje schort. En dat deed ze dan 30 jaar mee of zo. Ja. Zo super simpel.
Ja, geweldig.
Maar ook daardoor zo prachtig en zuiver.
Ja.
Het emotioneert me altijd. Echt.
Nou, zijn er toch weer die tranen.
Echt verschrikkelijk.
Ja, een mooi mens. Mooi,
dus
mooi mens.
Heel dierbaar.
Fantastisch.
Ja.
En behalve Odette, is er nog iemand in jouw hele carrière waar je erg door geïnspireerd bent geweest? Of misschien binnen de familie? Je hebt constant keuzes moeten maken. Die teleurstelling die je had met dat je dus niet op die toneelacademie terechtkwam. Hoe ben je daar dan een beetje uitgekomen? Was dat toch een inspirerend iemand ook?
Nou, ik denk dat ik... Maar ik ben eigenlijk blij dat ik geen actrice ben geworden. Behalve dan als ik Baby Girl mag spelen. Nicole Kidman. Maar ja, bus in, bus uit en dan in je pyjama 's nachts. De bus weer in. Ik heb nu een vak gehad of heb nog steeds een vak... Ja, waar alles kan. Alles kan wat ik graag wil. Reizen, mensen uithoren, de diepte ingaan. Wat ik zeg, vragen stellen die niemand anders stelt. Want dat durven ze niet. Maar als journalist mag je dat allemaal doen. Ja, ik heb zoveel inspirerende figuren meegemaakt.
Ja.
Ja, ik heb natuurlijk ook... Ja, iedereen wil altijd weten... Ja, wie heb je dan geïnterviewd? Karel Lagerfeld. Nou, die kende ik best wel goed.
Ja.
Van na de shows, toen het allemaal nog overzichtelijk was. Ja, die man was zo geniaal. Maar die is ook gewoon doorgegaan tot zijn 83ste, tot hij erbij neerviel.
Ja.
Dus weet je wat, het zijn ook van die dingen van... Ik ben nou 67, ik denk, moet ik met pensioen?
Wil je met pensioen? Dat is eerder de vraag.
Punt? Nee, ik wil helemaal niet met pensioen.
Nee.
Ik vind
het te leuk.
Heerlijk. Ja. Dus dat vind ik ook absoluut een inspiratiebron. Ja, en alle ondernemers die ik interview voor het FD. Ja, je haalt... En mijn moeder, die is 3 jaar geleden overleden.
Oh.
Dat vond ik ook een fantastische mens. Niet altijd hoor, zeker niet in de beginperiode, maar de laatste jaren. Mijn vader is 20 jaar ziek geweest, dement, in een verpleeghuis gezeten. Maar daarna heeft zij zo haar leven opgepakt.
Ja.
Is ze naar een datingbureau gegaan.
Oh, werkelijk?
En heeft ze nog een ontzettend leuke vent ontmoet waar ze 2,5 jaar mee geweest is.
Oh, wat goed.
Maar dat was zo'n eigenzinnig type, want die betaalde dan €77 voor dat datingbureau. En dan kreeg ze allemaal van die halfzachte, tamme gasten. En dan belden ze naar die directeur en zei ze, ik betaal toch, kom eens maar aan met iets fatsoenlijks. En die liet zich het kaas niet van de brood eten. En dat was het leuke, eigenzinnige, wijze vrouw ook, zachter geworden. Ja,
en wat was zij? Deed zij iets qua beroep of was zij meer voor het gezin?
Zij was natuurlijk voor het gezin verhaal. En toen is ze later bij secretaresse geworden.
Ja.
Geen glanzende carrière en zo. Het was vroeger ook best wel een tutje, een keurig burgervrouwtje.
Hmm.
Maar ze is in de loop van haar leven zo'n leuke, eigenzinnige...
Meer vrij.
Ja. Rebelse vrouw geworden.
Ja,
met tot op het laatst ondeugende ogen. Ze heeft ook zelf besloten om niet meer te willen leven. Omdat ze fysiek zo achteruit ging dat ze maar geen zin meer in.
Ja,
de lichaam
sterk.
Ter beschikking gesteld aan de wetenschap, weet je, dat soort dingen.
Ja, ja, heel krachtig.
Fantastisch.
Ja, heel krachtig.
Echt hoor.
Ja. Maar goed, en jij en de liefde dan? Als we die parallel even trekken.
Tadaan.
Gaat helemaal niet over liefde deze podcast, maar toch, hè, het hoort
nou,
er wel bij.
Nee, dat is, ik heb wel jarenlang columns geschreven voor Nouveau over mijn nieuwe leven. Over de ups en downs met daten. En ik had het eigenlijk ook al een beetje opgegeven. En ik denk, al die mannen. En toen kwam er iemand voorbij... op e-matching de app. En dat was ook een journalist uit Wageningen. En daar ben ik nu 8 maanden verliefd op.
Oh, heerlijk. Ja. Hij moet niet met een bloemetje aankomen natuurlijk. Dat hoeft hij niet te doen.
Nee, nou, dat is
heeft hij wel
nog,
gedaan. Oh.
Hij kwam met een biedermeisje aan. Dat vond ik eigenlijk al zo leuk. Weet je wat het is, een biedermeisje?
Nou.
Dat zijn zo'n kleine potje met van die kleine verse bloemetjes.
Ja.
En hij zegt, want voor zo'n eerste ontmoeting... als je dan met zo'n groot boeket aan komt en het valt tegen... ik denk,
Ja.
Dat vond ik eigenlijk al heel leuk van hem.
Ja.
En nou neemt hij eigenlijk nog wel steeds biedermeisjes mee. En geef ik hem weer een mooie kunsttulp of die ik nou leuk vind of niet.
Huh?
Nee, maar het is wel ook wel weer... toch wel meer waarde in je leven, vind ik. Ja,
mm-hmm.
Vind ik, want ik ben ook een happy single, hoor. Of was... En ik hoef ook niet te gaan samenwonen. Of ik vind het heerlijk dat ik mijn eigen leven heb. En hij heeft ook zijn eigen leven.
Ja.
Dus dat is hartstikke fijn. En dan dat je elkaar 1 of 2 dagen in de week ziet.
Ja.
Dat het dan heel fijn is.
Blijft het heel sprankelend. Ook.
Ja, maar het is toch wel leuk, een vent.
Ja.
Het is een andere relatie dan vriendinnenrelaties.
Ja. Ja, dus in dat opzicht ga je moeder een beetje achterna.
Ja, serieus. Ik moet vaak aan haar denken.
Ja, mooi.
Ja, ze zou trots op me zijn.
Ja, dat denk ik zeker. En dan, dit is ook gewoon fantastisch waar je nu weer in terechtkomt.
Ja.
Hey, en we hebben al het een en ander is voorbij gekomen, maar de vraag is altijd van, goh, wat zou jij mensen aanraden die iets willen veranderen in hun werk? En veranderen is natuurlijk het meest moeilijke wat er is. En heel veel mensen worden tegengehouden. Verandering is ongemak. Geen idee. Ja, jij bent ertoe in staat om toch te veranderen en je leven op te pakken. Ja, hoe doe je dat? En wat heb je misschien voor tip?
Nou, Typhoon had laatst die lezing. Daarin zei hij van... wat zei hij nou precies? Wees stoer in je ongemak.
Oh ja.
Of nog, wees dapper in je ongemak.
Ja.
En dat vond ik zo mooi eigenlijk. Dat je... Ja, angst was mijn grootste blokkade, zeg maar. Van, eng, durf niet.
Mm-hmm.
Ja, dan heb je een setje nodig van Anne. En dan van een setje van, weet ik veel, van een ondernemer. Die zegt, kom op, gewoon doen. En een therapeut. Ik ben ook, ik schuld die therapieën niet.
Nee.
Ik vind het heerlijk om over mijn eigen angsten heen te komen. Of mijn eigen kindtrauma's. Om die onder ogen te durven zien. Dus ik denk wel dat zelfontwikkeling ook wel belangrijk is. Om op een gegeven moment te kunnen zeggen van, nou, ik ga het doen.
Ja.
Weet je, en je hoeft niet in 1 keer te veranderen. Het kan ook gewoon
stapje
bij beetje.
Ja,
kan
precies,
ook gewoon
kleine
in de
stapjes.
Avonturen. Weet ik veel, als je een ondernemersavontuur wil beginnen, begin dan gewoon klein.
Ja, precies, klein. En inderdaad, wat je ook al zegt, het is ook al eens eerder voorbij gekomen, je hoeft het niet alleen te doen.
Nee.
Vraag hulp. En dat kan inderdaad van een therapeut, coach, een vriendin of een andere ondernemer. En dan is het misschien makkelijker om dapper te zijn met je eigen ongemak. Ja. Want het is maar, het is gek, maar het is natuurlijk niet de waarheid, dat ongemak. Dat is zo grappig.
Precies. Ja, het is je eigen blokkade eigenlijk. Van,
precies.
Ja, en Tibor Olgers, dat is ook zo'n vent die ik graag volg. Een geniale gek. Over ondernemen en zo. En die zegt ook altijd... de weg van de meeste weerstand, daar zit je groei.
Ja.
Dus dat was voor mij ook wel een mantra.
Ja.
Ken je hem, Tibor Olgers?
Nee, misschien
maar echt wel iemand om te volgen.
Ja, ja. Oké.
Ja, die is echt... die heeft een geniale geest. Die inspireert mij ook.
Ja.
Ja. En dan denk ik, de weg van de meeste weerstand... Ja, verdomme, je hebt maar één leven.
Ja.
Benut het.
Ja, laat je niet weer houden.
Nee.
Ja.
Nee.
Nou, misschien wel een mooie afronding van deze aflevering, toch?
Ja, hartstikke leuk.
Nou, helemaal mooi. Dank je wel.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Ja, zeker. Iedereen.
Ja, okay.
Dank je wel.
All right.
Dit was de podcast met Annemarij in Gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.